vooraf een enkele afkondiging. De eerste huwelijksafkondiging van Gert van Nieuw-Amerongen van de Lijnweberstraat 46 en Eveline Valkenburg. Ze gaan trouwen op woensdag 14 november. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de Christengereformeerde Kerk de Tabernakel in Ede, onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Die dienst begint om 3:30 en zal door mij worden geleid. Woensdag aanstaande, 7 november, is het dankdag. De diensten beginnen om 2:30 en om 7:30. De middagdienst gaat dominee Klom voor en de avonddienst hoop ik u voor te gaan. Als we beseffen wat we van de Heer ontvangen en dat alles genade is, dan zal het voor ons een behoefte zijn om op dankdag naar het Godshuis te komen. En dan de collectengemeenten, die zijn voor de kerk bestemd, 2 maal, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Bij de uitgang is er ook een kleurplaat, die is voor onze kinderen bestemd en die mogen ze meenemen, kleuren en dan komen de woensdagmiddag weer inleveren. En in de afgelopen week hebben we weer de kerkhervorming herdacht en daarom willen we straks na de dienst 2 coupletten zingen van het Lutherlied, een vaste burcht en geen aardse macht begeren wij. Tot zover de afkondigingen. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van u. De drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, u die alles geschapen heeft en die alles nog onderhoudt als met uw goddelijke hand. Wij verwachten alles van u, Heere, zie op ons in gunst en genade. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen gemeente uit Psalm 62 en daarvan het 5e en ook het 8e vers. Psalm 62, vers 5 en dan ook het 8e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Dat vers willen we samen zingen nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naaste een huis, ge zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Bijbel open vanmorgen bij Jesaja 40 en lezen dan de versen 12 tot en met 31. Jesaja 40 vanaf het 12e vers. Er staat boven: God alleen is de machtige. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen? En heeft met een drieling het stof van de aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als raadsman, als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren het pad van het recht en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden. En zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. En ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen bij. En die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrot. En hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelt. Weet gelieden niet? Hoort gij niet? Is het u van de beginnen aan niet bekendgemaakt? Hebt gij op de grondvesten van de aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven het rond van de aarde. En de inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt. En de richters van de aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, ze worden niet geplant. Ja, ze worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen ze verdorren en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige? Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt, die ze allebei namen roept vanwege de grootheid van zijn krachten. En omdat hij sterk van vermogen is en er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde van de aarde, nog moe, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte van die die geen krachten heeft. De jongen zullen moe en mat worden. De jongelingen zullen gewis vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugels. Gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover Jesaja 40. Gemeente, wij willen samen tot de Heere naderen in ons gebed. En wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster van de Haar van de Torbekke single vanmorgen weer in de kerk mag zijn, na een jaar daartoe niet in staat te zijn geweest. We willen samen de Heere ervoor danken dat bij Sven en Leontine Schuurman vannacht een gezonde dochter is geboren. En ze noemen haar Linde Noor. De roepnaam wordt Linde. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met gebed en met dankzegging. U bent de heilige God, Heer. Dat hebben we samen ook weer gelezen. In Jesaja 40, dat laatste stuk, daar laat u het ons toch weten. Bij wie zult gij mij vergelijken? De mensen, de heidenen van deze wereld hebben afgoden. Ze hebben beelden gemaakt van hout en van steen en soms zelfs met goud en met zilver overtrokken. En die vereren ze. Maar u bent de levende God. U bent de God der waarheid. U bent de heilige ook. Die zo anders bent dan wij mensen. Bij u is geen schaduw. Bij u is geen donkerheid. Bij u is enkel licht en leven. Heren, als we zo vanmorgen tot u naderen in ons gebed en als we er een klein beetje besef van hebben tot wie wij komen, dan worden we klein voor u. Dan verootmoedigen we ons ook voor u. Want tegenover u, de Heilige, zijn we ook in de afgelopen week weer niet geweest die we hadden moeten wezen. En ook uw wet heeft ons vanmorgen wat dat betreft weer het een en ander laten zien. We worden geroepen om uw lief te hebben, boven alles. We worden geroepen om onze naaste ook lief te hebben als onszelf. Maar daar komen we bij lange na niet aan, Heren. En wilt u geven dat we dat ook echt zo mogen beleven? Om dan te schuilen bij u. Om dan met de erkenning van onze zonden de toevlucht te nemen tot u. En om het dan gewaar te worden dat u een heilig God bent, ja zeker. Maar dat u ook een barmhartig God bent. En dat u in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, met ons van doen wilt hebben, ja meer zelfs, dat u onze zonde wilt verzoenen. Ja, dat u al onze zonden wilt verzoenen, ons totaal wilt reinigen van al onze kwaad, ons kwaad. Heren, u heeft er ook recht op dat wij vanmorgen uw grote naam dankzeggen voor al de zegeningen die we ontvingen. En elke keer weer opnieuw moet ons hart er ook voor opengelegd worden. Dat we ook de gewone dingen van het leven niet als vanzelfsprekendheden blijven zien, maar als gunstbewijzen uit uw hand ontvangen. Open onze ogen en onze harten, Heren, ook van onze jonge mensen. Dat ook onze jonge mensen in hun leven mogen ontdekken hoe u hen zegent. En hoeveel reden er ook voor hen is om u te danken. We komen samen tot u, Heren, om uw zegen te smeken over de bediening van uw woord. Als uw woord zo meteen gepredikt gaat worden, wilt u dan erin meekomen? Wilt u dan de toepassing van uw geest in ons midden geven aan de harten van ons? En dan weet u wie we zijn en wat we nodig hebben. In welke gestalte we naar uw huis zijn gekomen. Wilt u ons zegenen, Heer? En wilt u ook uw knecht zegenen dat hij de gemeente mag voorhouden wat u wilt dat hij zal zeggen. Maar geef hem ook een stem om te spreken. Want we zijn ook als dienaren van u maar broze mensen die in alles afhankelijk zijn. Samen, Heren, willen wij uw naam ootmoedig danken in het bijzonder voor het feit dat onze zuster van de Haar van de Torbekkensingel vanmorgen weer met ons in de kerk is. En dat is ook naar het verlangen van haar hart. Een jaar lang was het vanwege haar gezondheid niet mogelijk. En wij danken u dat ze er vanmorgen mag zijn, maar we bidden ook om uw zegen over haar. Over haar lichamelijke gezondheid. En we bidden ook, Heer, of u haar nabij wilt zijn. In het verdriet dat ze heeft en het gemis waar ze nog steeds zo bijzonder onder lijdt. Gedenk onze zuster in alle opzichten, Heere. U weet wel wat ze nodig heeft. Bijzonder dankbaar zijn we samen ook, Heere, dat u in het midden van ons ook weer nieuw leven gegeven hebt. Dat Sven en Leontine Schuurman vannacht verblijd zijn geworden met de geboorte van hun tweede dochtertje. En als dan alles zo goed mag zijn, dan zijn we verwonderd. Dan zijn we diep onder de indruk van uw grote daden. Heere, aanvaard onze dank voor dat nieuwe leven. En wilt u verder ook uw zegenende handen boven dit gezinnetje houden. Wilt u Leontine ook weer binnenkort de kracht geven om de zorg voor haar gezin weer op haar te nemen. En wilt u zo ook dat jonge leven voor uw rekening nemen. En dat ook dit kleine kind, Linde Noor, straks een kind mag worden dat u lief heeft, dat u volgt, dat u dient. Heren in de hemel, natuurlijk zijn er ook zorgen en moeiten. En u weet hoe of wij naar de kerk gekomen zijn, of hoe of wij op dit moment bij de kerktelefoon zitten. Er kunnen in ons leven zoveel zorgen en moeiten zijn. En dat kan lichamelijk zijn. Het kan ook van psychische aard zijn. Het kan soms allemaal zo donker wezen. Heren, we dragen elkaar van harte aan u op. Dat we uw kracht, waar we vanmorgen van zullen horen, dat we uw kracht in onze zwakheid mogen ervaren. Wij bidden u ook, heren, vanmorgen voor het Ichtus College, de scholengemeenschap. Want in de afgelopen week zijn ze toch ook weer bijzonder onder de indruk geraakt van dat wat er gebeurde, wat zo ingrijpend was. En een van de leerlingen kwam te overlijden en de manier waarop dat is gebeurd. Heren, er zijn ook in de gemeente jongeren van ons die daar heel nauw bij betrokken waren, die dat ook als een geweldige moeite in hun leven nu ervaren, als een zaak die ze moeten verwerken. En daarom komen we samen tot u, of u ook daarin wilt meekomen. Of u de troost en de genade wilt geven om dit alles een plaats te geven. Wilt u allereerst met de ouders zijn, heren, van dit kind. Maar wilt u dan ook zijn met de hele scholengemeenschap. En dat ook onze jongeren hun toevlucht nemen tot u. En dat ook onze jongeren het mogen weten en beseffen, heren, dat bij u altijd uitkomst is. Zo donker kan het niet wezen, of er is uitkomst en licht bij u. Bind dat onze jonge mensen op hun hart, zeker als ze het soms zo moeilijk hebben. Heren, zo komen wij samen tot u. Wij danken u voor uw zegen. We bidden om uw zegen. We leggen alles in uw handen. In het diepe besef van onze afhankelijkheid. In het diepe besef ook van onze onwaardigheid in onszelf. Verhoor ons gebed. Zegen ons. Alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 31, daar willen wij samen van zingen het 7e, het 13e en het 19e vers. We zingen straks uit Psalm 84, het derde vers. Bekende vers: welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En dat zingen we naar aanleiding van Jesaja 40, vers 31, het eerste gedeelte, waar staat: maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Gemeente, het gaat in dit vers en ook in de voorgaande verzen over kracht. Een kracht, dat is nou iets wat wij mensen nodig hebben. Wij mensen hebben lichamelijke kracht nodig. En soms merk je dat ook aan den lijve, aan je lichaam. Dat je moe bent en dat je denkt: laat ik nou maar een poosje rusten, want ik heb zo weinig lichamelijke kracht. Een mens heeft ook levenskracht nodig, gemeente. En ja, dat is iets wat ook niet zo vanzelf spreekt. En zeker ook in deze tijd, zo in het najaar, als de blaadjes van de bomen vallen, als het weer wat donker begint te worden, dan zijn heel wat mensen depressief. Donker. En dan hebben ze zo weinig levenskracht. En dan kan het soms ook nog wel eens heel erg diep gaan. En dat geldt niet alleen maar van oudere mensen, soms zelfs ook van jonge mensen. Je denkt wel eens: jonge mensen moeten toch bruisen van het leven. Die moeten toch levenskracht in overvloed hebben. Maar nee, ook bij jonge mensen komt het voor dat ze geen levenskracht hebben. Dat ze donker in hun hart zijn. Ondanks alle welvaart en alle bijzondere zegeningen die we hebben, dat ze toch een stuk levenskracht missen. Wij mensen, gemeente, hebben ook, als we de Heere mogen kennen in ons leven, een stuk geestelijke kracht nodig. Daarmee bedoel ik eigenlijk een stuk vrede en een stuk rust en een stuk verwondering. En ook dat kun je soms allemaal kwijt zijn. Dat het in het geestelijke leven soms ook zo donker kan zijn. Ik maak dat ook regelmatig mee als ik dan met u een gesprek aanga over het geestelijke leven. Als ik bij u ben, dan komt dat ook regelmatig, komt dat op tafel. Het is zo donker. Ik mis die vreugde in de Heere. Ik mis de zekerheid over zijn genade. Ik mis, en dan wordt de klacht geuit over de kracht die men niet bezit. We hebben, als we geestelijke mensen geworden zijn, gemeente, hebben we ook niet altijd de geestelijke kracht die we graag zouden willen. Want dat is nou eigenlijk zo bijzonder, hè? Als je in je leven daar iets van hebt ervaren, van die geestelijke kracht van de Heer, dan verlang je er altijd naar. En dan verlang je ook naar nieuwe kracht. Dan kun je het er eigenlijk niet in uithouden dat het geestelijk soms ook allemaal zo donker en zo ingezonken en zo lauw is. Er staat in onze belijdenis: als de Heer zijn aangezicht voor ons mensen verbergt, en als we dus die periodes hebben van geestelijke donkerte, dan is dat voor ware kinderen van God, is dat bitterder nog dan de dood. En dat is een hele verstrekkende uitspraak. Als je werkelijk de Heere vreest, dan kun je het er niet in uithouden. Dan is dat een stuk bitterheid in je ziel. Hè, dat je niets meer ziet van de Heere. Dat je niets meer ervaart van de vreugde in de Heere. En niets meer ervaart van de vrede in hem. Kracht. Waar zullen we het vandaan halen? Ja, in deze wereld weten ze het wel. Ze zeggen, nou, je moet maar goed oefenen. Of je moet je sterk maken. Je moet maar niet al te zeer bij de pakken neerzitten. Kom op, joh. Maar daar ligt geen kracht in. Daar kun je geen kracht uitputten. Kracht moet ons geschonken worden. Ja, dominee, daar heb je het nou net, hè. Kracht moet ons geschonken worden. Maar daar zit ik nou zo op te wachten. Waarom geeft de Heere dan die kracht niet aan me? Dat is ook een klacht die je soms wel eens hoort. Nou, gemeente, ik denk dat we dan vanmorgen hier in dit gedeelte dat we overdenken, dat we antwoorden krijgen op deze vraag. Hoe krijg ik de kracht in mijn hart, in mijn leven? Er staat hier, die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ja, zegt u, daar staat het inderdaad. Die de Heere verwachten, dus daar gaat het over. De Heere verwachten. Ja, maar wat is dat nou precies dan? Daar willen we het vanmorgen samen over hebben. Ik heb als thema gekozen, de Heere geeft kracht. De Heere geeft kracht. En dan staan we erbij stil aan wie hij dat geeft, hoe hij dat geeft en hoe groot die kracht is die hij geeft. Dus de Heere geeft kracht aan wie hij dat geeft, hoe dan hij dat geeft en hoe groot die kracht is. Ja, als je dit woord zo leest, gemeente, dan zeg je, wat een heerlijk woord, hè. Dat is nou een woord vol van evangelie. Het is uit het Oude Testament, maar het kon wel uit het Nieuwe Testament komen, zeggen we dan. Ja, vol van kracht. De Heere is de bron van alle kracht. Hij geeft de moedenkracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte van de mensen die geen krachten hebben. Nou, zo staat het er toch? Laten we eerst met elkaar vaststellen tegen wie het hier gericht is, tegen wie de profeet hier spreekt. Dat is in de allereerste plaats geweest het volk in de ballingschap in Babel. Nou ja, daar hoef ik niet al te veel over te zeggen, maar u weet net zo goed als ik dat mensen in de ballingschap zaten vanwege eigen schuld en eigen zonde. En er waren er daar in die ballingschap in Babel die dat ook met zoveel woorden erkenden. Hè? En die in het gebed naar de Heere toe ook zeiden, wij hebben gezondigd en we hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld, we hebben gerebelleerd met af te wijken van uw geboden. Waren er ook anderen daar in die ballingschap? Het waren mensen die zeiden, nou ja, we zitten nou één keer in Babel en afijn, het is Jeruzalem niet. Maar ja, je kan het eigenlijk in Babel uiteindelijk ook nog wel uithouden. Want je hebt van die prachtige hangende tuinen en je hebt hier allerlei vertier. En nou ja, je hebt hier ook nog wel wat godsdienst en zo. Dus we kunnen het eigenlijk hier nog wel uithouden ook. Dus je had eigenlijk onder die ballingen in Babel had je twee soorten mensen. Je had mensen die uiteindelijk zich aanpasten aan Babel en halve of misschien soms wel eens hele Babyloniërs werden. Maar je had ook een volk daar in Babel dat verlangde naar God. Een volk dat zich verootmoedigde over hun zonde. Een volk dat elke dag weer opnieuw hun gezicht naar Jeruzalem richtte en tot de Heere het gebed uitsprak, Heere, wanneer mogen wij nou terug, want we missen u zo en we missen de tempel zo en we zien de offers niet meer en het lijkt wel alsof we hier moeten sterven en dat is iets wat ons vreselijk moeilijk valt. Als u nou vandaag eens even tijd hebt, dan kunt u Psalm 137 eens lezen. Want daar hoor je nou die geestelijke ballingen Die hoor je nou over hun verlangen en over hun moeite klagen en spreken. He, Psalm 137, daar staat, wij weenden langs de zomen van Babylons uitgebreide stromen. En elk stortte daar zijn bittere jammerklacht, als hij met smart aan het heilig Sion dacht. He. Nou, je had dus mensen die geestelijk verlangden naar God, die dorst hadden naar de levende God, die dorst hadden naar terugkeer, naar de tempel. Ja, en die mensen die zaten daar in die ballingschap en die moesten maar wachten. En de ene dag die verstreek en de andere dag reigde zich weer aan de dag en de maanden vergingen en de jaren vergingen. Ja, en u weet hoe dat gaat, gemeente, als je moet wachten dan is dat niet zo makkelijk. Als wij 2 minuten voor het stoplicht moeten wachten, dan worden we al behoorlijk ongeduldig. Dan denk je, wanneer wordt dat nou eens groen? Wachten, dat is ontzettend moeilijk voor ons mensen. Hè? We willen eigenlijk het meteen hebben. Maar de Heere liet zijn volk daar wachten. Ja, en dan, als dan de Heere een mens laat wachten, dan kan dat wel eens tot klachten leiden. Wachten leidt heel dikwijls tot klachten. En dat was eigenlijk ook daar bij die mensen daar in Babylon. Hè. Ook al waren het geestelijke mensen. Hè, daar heb ik u nou denk ik wel genoeg over verteld. Maar die mensen die hadden op een gegeven moment ook die klachten. Die zeiden op een gegeven moment. Ja maar heren, bent u er nou nog wel? En toen zeiden ze, ja maar de Heere die vergeet ons, die ziet ons niet meer. Hè? En ons recht gaat aan onze God voorbij en onze weg is voor hem verborgen. Ja, de Heere die ziet ons hier misschien wel in Babylon zitten, maar ja, hij laat ons maar aan ons lot over. Ja, zo kan dat soms zijn, geestelijke. Dat je tot een klacht komt. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Misschien er zijn er vanmorgen wel onder ons die zeggen van nou het kon vanmorgen wel eens over mij gaan. Dat u zegt, daar ben ik nou eigenlijk ook op dit moment op dat punt hè, van die klacht. En waar is de Heere nou? Ik maak zoveel moeite mee in mijn leven. En ik bid toch elke dag of de Heere mij ondersteunen wil, of die ook bevrijding wil geven van al die moeite, maar er gebeurt maar zo weinig, het lijkt of die hemel van koper is. Hè. Ik wacht maar en ik wacht maar en soms, dominee, ik moet het eerlijk zeggen, en soms denk ik bij mezelf, laat ik maar ophouden met bidden, want wat schieten wij er toch uiteindelijk allemaal mee op? En dan kijk je eens om je heen en dan zie je eigenlijk dat de mensen ook die God niet dienen, die leven voor het lieve vaderland weg. En nou, er lijkt in hun leven zo weinig aan de orde te wezen. En jij die de Heere wil vrezen, je zit elke dag aan de grond en je denkt, en hoe moet ik nou verder en waar is God? Dan kom je eigenlijk net als die mensen daar in die ballingschap, dan kom je in de moeite, dan kom je in de klacht terecht. Hè. Of dan kom je, om het zomaar te zeggen, soms ook naast Psalm, de dichter van Psalm 73 uit. Hè, waar we een aantal weken geleden samen ook bij stilgestaan hebben. Psalm 73, Asaf, hè, die om zich heen kijkt en zegt, de weg van de mensen gaat over de rozen. Maar mijn weg gaat elke dag weer over de doorn. En dan gaat de Heere nou dat klagende volk, daar in die ballingschap, gaat de Heere opzoeken. En er blijkt 2 dingen uit, gemeente. In de allereerste plaats blijkt eruit dat God weet hoe het is met deze mens. Dat hij, om zo te zeggen, de klachten gehoord heeft. Ook als wij soms denken, ik heb zoveel geuit aan klachten en moeite en verdriet en zorgen. En het lijkt alsof de Heere niet hoort. Nee, het blijkt uit dit gedeelte, de Heere reageert daarop. Hij heeft het wel degelijk gehoord. Hij weet wat er in uw leven aan de orde is. Hoe zou hij dat niet weten? En het tweede wat uit dit gedeelte blijkt. Dat is dat de Heere zegt, ja, maar ik wil u kracht geven, hoor, om al die moeite te dragen, om toch verder te kunnen. Ook al bent u het misschien op dit moment allemaal kwijt, ik ben er, zegt de Heere, en ik begeef u niet en ik verlaat u niet. Nee, ik wil de bronnen van de kracht ontsluiten om die kracht ook aan u te schenken. En de Heere laat het niet alleen weten dat hij de bron is van de kracht, maar daar zullen we het zo meteen ook over hebben, hoe of die kracht dan aan ons wordt gegeven. In de allereerste plaats laat God hier weten in Jesaja 40, in dit laatste stukje, dat hij weet wat er in ons leven aan de orde is. Weet u hoe of hij dat tegen die mensen daar heeft gezegd? Ik vind dat een hele inzichtgevende manier waarop God zich openbaart. God die zegt daar tegen die mensen daar in de ballingschap, in hun klagen, in hun nood. Hij zegt, wie ben ik toch eigenlijk? Hij zegt, u moet zich nou eens realiseren wie u voor u hebt. U klaagt tegenover mij, de Heere, maar beseft u nou wel wie ik ben? En dan gaat de Heere door middel van Jesaja die mensen eigenlijk een vraag stellen. En hij zegt tegen die mensen, dan moet je eens goed luisteren. Wie heeft nou met zijn vuist de wateren gemeten? En wie heeft nou met de span de maat genomen van de hemelen om ons heen? En wie heeft nou met een drieling, dat is een inhoudsmaat, wie heeft nou het stof van de aarde, om zo te zeggen, gemeten? God weet hoeveel kubieke meter stof de aarde bevat. De Heere zegt, weet je wel wie ik ben, dat ik de heilige God ben die alles geschapen heb. Weet je wel dat ik het ben voor wie de volkeren eigenlijk niet zoveel anders zijn dan een druppeltje aan een emmer en een stofje aan een weegschaal. Wat is nou een druppeltje aan een emmer? Als je een hele emmer vol hebt, dan heb je ongeveer een liter of 6, 7 water, afhankelijk van de grootte van de emmer. Maar wat is nou eigenlijk 1 druppeltje water aan een hele emmer vol? Dat is toch niks? Zo zijn al de volken voor mij, zegt God. En wat is nou een stofje aan de weegschaal? Dat is toch eigenlijk ook niks? Hè? Moet je eens voorstellen, gemeente, dat je nou eens een keer je kamer doorkijkt en je ziet daar een klein stofje liggen. Ach, wat is dat nou? Ik, de Heere, ben degene die boven het rond van de aarde zit, zegt hij door Jesaja, door middel van Jesaja. En de inwoners van de aarde zijn eigenlijk maar sprinkhanen. Nou, wat zijn sprinkhanen? Dat zijn van die hele kleine beestjes. Meer zijn jullie niet als mensen, voor mij de heilige God. He, daar bedoelt de Heere niks kwaads mee, hoor. Maar hij wil alleen maar de afstand aangeven, het verschil aangeven. Hij, die grote, machtige God. En wij die tegenover hem niet zoveel anders zijn dan sprinkhaan. En dan zegt de Heere hier. Als u nou beseft wie ik ben. Als u nou eens een ogenblikje erbij stilstaat wie ik ben. En dat ik alles gemaakt heb en dat ik boven alles sta. Hoe durf je dan te zeggen. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij en mijn weg is voor de Heere verborgen. Hoe zou voor mij die almachtige en die grote God, hoe zou het nou voor mij verborgen zijn wat er in uw leven aan de orde is? Hoe zou ik dat nou niet zien? En hoe zou ik dat nou niet horen, wat u aan klachten uit de Heere zegt, je moet je goed realiseren wie ik ben. En dan zal het toch voor je wel weer duidelijk worden dat ik uw klachten hoor, dat ik uw moeite ken, dat ik uw verdrietige omstandigheden wel degelijk zie. En dat is dus het eerste wat we zien, gemeente. God weet wat er in uw leven aan de orde is. Maar ja, laten we ook heel eerlijk zijn, daar zijn we er nog niet mee. Want dan zijn we nog wel in onze zorgen, in onze moeite, in ons verdriet, in onze duisternis en noem verder ook maar op. Waar we naar verlangen als het zo moeilijk in ons leven is, dat is dat er een stuk kracht ook wordt gegeven, niet? Hè, toch? En dat is dan ook het machtige van dit hoofdstuk, van deze verse. Dat de Heere zegt, ik weet niet alleen maar van uw zorg en van uw verdriet en van uw moeite, maar ik wil u nou ook kracht geven. Ik ben de bron van alle kracht. Ik geef de moedenkracht en ik vermenigvuldig de sterkte van de mens die helemaal geen kracht meer over heeft. Hè? Dat zijn toch een machtige woorden. Dat is toch een geweldige bemoediging dat de Heere dat zo ook met zoveel nadruk zegt. Hè, zo ben ik nou, die God ben ik nu, die niet alleen maar geweldig machtig is en bijzonder veel kracht bezit. Maar ik ben de God die ook krachten geeft, die het uitdeelt, die het wegschenkt, die de bron is van alle kracht. Die de sterkte vermenigvuldigt van mensen die zeggen, nou, ik heb helemaal niks meer. Die helemaal aan de grond zitten. Die er helemaal doorheen zitten. Ik geef de moedenkracht en ik vermenigvuldig de sterkte van degene die geen krachten meer hebben. Hoort u dat nou vanmorgen? En hoort u dat nou vanmorgen ook, die juist met deze dingen op dit moment zo worstelt? Hoort u nou vanmorgen niet alleen dat de Heere van u afweet, maar dat de Heere ook krachten heeft en schenkt? Hoe donker het ook kan wezen in ons leven, God wil die krachten aan ons schenken. Het staat hier toch met zoveel woorden. Het staat hier toch ook niet met enige beperking. Het staat hier ook niet zo van, ja maar de Heere wil alleen de krachten geven aan mensen die het goed doen. Aan mensen die precies leven zoals hij het verwacht en noem al die dingen maar op. He, er wordt geen beperking gegeven. Er wordt hier een ruime nodiging en een ruime evangelie gepredikt. Hij geeft de moedenkracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. Zodat er vanmorgen niemand hoeft te zijn, ja ik zal het nog sterker zeggen, dat er vanmorgen niemand mag zijn die zegt, ja maar zou de Heere dan die kracht aan mij dan wel willen geven? Want ja, zo kan dat soms wel eens liggen in je leven, dat je dan je verootmoedigt en zegt, en wie ben ik nou voor de Heere? En die kracht, ja het is eigenlijk ook wel begrijpelijk dat de Heere die kracht niet aan me schenkt, want wie ben ik toch en ik verdien het ook niet. De Heere gaat geen voorwaarden stellen. Maar hij gaat in dit woord het met alle zekerheid en duidelijkheid verkondigen. Ik geef de moedenkracht en ik vermenigvuldig de sterkte van die geen krachten heeft. En daarom zeg ik nog eens, hoort u dat nou vanmorgen, u die het zo donker in uw leven ervaart? U die vanmorgen zegt, het gaat niet alleen over anderen, maar het gaat vanmorgen juist over mij. De Heere geeft kracht. Ja. Maar hoe dan? Want al zijn we erdoor getroost door te weten dat de Heere van ons af weet. En al zijn we getroost door het feit dat de Heere kracht geeft. Daarmee heb ik die kracht natuurlijk nog niet. En hoe wordt die kracht nou mijn deel? Hoe ga ik in mijn leven die kracht nou ervaren? Dat is natuurlijk de vraag. Dan kom je bij dat gedeelte uit wat we als uitgangspunt gekozen hebben, vers 31. maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Zie je dat nou staan? Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Dat is maar niet een misschientje, dat is maar niet een onzekerheid, dat is een zekere belofte die God hier geeft. En als God iets belooft, dan kun je daarop aan. Wie mij verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Wat is dat, verwachten? Nou ja, gemeente, laat ik het zomaar eens zeggen, dat is wat anders dan afwachten. Je kan met je armen over elkaar gaan zitten en zeggen, nou, we wachten maar af tot God die kracht geeft. Dan ben je eigenlijk een beetje als die boer. Hè? Die boer die zei van, ja, de Heere moet de wasdom geven op het veld. En hij zaaide het zaad en hij ging toen voor het raam zitten om te kijken van wat er nou van op zou komen. Er was ook een andere boer. Die zaaide ook het zaad en die zei ook van de Heere die moet het doen. Maar hij ging wel aan het werk en hij ging wel aan het wieden en aan het besproeien als het droog was. Hè. En wie van beiden denkt u dat na afloop de meeste oogst had? Ah, die tweede. De boer die voor het raam zat met zijn armen over elkaar had minder opbrengst dan de boer die zei de Heere moet het geven, maar wel... Hè, alles in het werk stelde om een goede oogst te krijgen. En dat is nou verwachten. Verwachten. Anders dan afwachten. Verwachten. Dat is als het ware je op de Heere werpen. Hè. Verwachten, dat is eigenlijk dat woord van de Heere als een zekerheid in je leven nemen, ervaren en beseffen. God gaat nooit voor zijn woord opzij. Verwachten, he, dat is wat Abraham deed. He, toen Abraham van de Heere de opdracht kreeg om uit zijn familie weg te gaan en om op weg te gaan, toen zei hij niet, nou ja, we moeten zelf wachten of het komt hoor, want ik weet het ook allemaal niet. Maar toen zei hij, als de Heere dat nou zegt en als hij zijn beloften daar nou aan koppelt, dan is dat waar en dan zal ik op weg gaan en dan weet ik dat ik de zegen van hem zal ervaren. Dat is nou verwachten. Verwacht. Dat is wat Jozef deed. Toen Jozef op zijn sterfbed lag, toen heeft hij gezegd, als ik er straks niet meer ben, dan moeten jullie mijn beenderen meenemen naar het beloofde land. Ze waren nog in Egypte, maar Jozef die wist, God belooft, we komen straks in Kanaan. En juist dat zien op die belofte gaf Jozef kracht en deed hem dus die uitspraak doen. Jozef zag op de beloften en het woord van God. God gaat niet voor zijn woord opzij. Niet mijn gevoelens zijn uiteindelijk bepalend. Maar het woord van God. Mijn gevoelens is als de golven van de zee. Ik heb vandaag het hoog en ik heb het morgen diep. He, of misschien heb ik het wel een hele poos ontzettend diep. Maar het woord van God is de vastheid. En daar kun je op staan. Daar glijd je nooit doorheen. Daar zak je niet doorheen. Dat is geen drijfzand. Dat is rotsgrond. Dat is nou verwacht. Dat je op de Heere vertrouwt. Op zijn woordje leven bouwt. En dat je zegt, kijk, en hier staat het nou wie de Heer. En als je zo de Heere verwacht, gemeente, als je zo op dat woord van de Heere mag bouwen en als je daar dwars tegen al je donkere gevoelens soms ook in mag steunen en mag leunen, dan ontvang je nieuwe kracht. Want dat staat er, hè? Die de Heere verwacht, zullen de kracht vernieuwen. Vernieuwen. Echt vernieuwen. Zo zodat je het weer gaat ervaren. Ik kan op de Heere aan en ik sta er niet alleen voor en hij weet van mijn situatie. En er komt ook weer uitzicht. Het is niet meer zo donker, zodat je denkt, ik sta voor een poort, ik sta voor een diepe, of voor een ravijn en ik weet niet hoe ik verder moet. Nee, maar er komt uitzicht. Omdat God dat uitzicht biedt, omdat de Heere zegt, wie in mij gelooft, hè, die zal leven tot in eeuwigheid. Nieuwe krachten. En hoe groot die nieuwe krachten zijn, daar mag Jesaja in dit gedeelte ook op wijzen, gemeente. Hè? Hij zegt het met een beeld, en dat is ook weer een prachtig beeld. Hij zegt, jonge mensen die worden moe en die worden mat. Jonge mensen zullen uiteindelijk gewis gaan vallen. Nou, dat is ook zo. Jonge mensen kunnen heel wat aan en ze kunnen heel lang lopen. Maar na verloop van tijd is ook het accuutje van die jongeren helemaal leeg. En dan moet hij het overgeven, zeggen, nou kan ik niet meer verder. Nou is het voor mij ook over en uit. De jeugd heeft kracht, lichaamskracht. Maar op een gegeven moment is ook dat weer tot een einde. De jeugd heeft kracht. De spreukendichter zegt het ook zo prachtig. Der jongelingen kracht. Der jongelingen sieraad, neemt u mij niet kwalijk, der jongelingen sieraad is hun kracht, dat is het. Maar ook als jonge mens is er een grens aan de kracht. Maar God geeft grotere kracht. Jongelingen zullen gewis vallen. Ze zullen moe en mat worden. Die de Heere verwacht, zullen de kracht vernieuwen en aan het einde van dit tekstvers gaat de Heer ook nog een prachtig beeld gebruiken van een arend, hè, die opvaart met vleugels. Hè. Dan kun je allemaal wel wat bij voorstellen, denk ik. Of niet? Een enorme vogel, een adelaar, hè, die opvaart op de lucht die hem draagt. Hè. Nou, zo is het, zegt de Heer, als ik je nou nieuwe kracht geef, dan til ik je, om het zo te zeggen, op. Dan word je boven de moeite uitgetild. Dan mag je weer zicht hebben op zijn woord, op zijn belofte, op wie de Heer is. En dan ben je natuurlijk niet uit de moeite vandaan, want dat is nou wat we vanmorgen heel helder moeten zien. De Heer neemt niet altijd de moeite en de bron van de zorg weg. Maar hij geeft wel altijd kracht en tilt ons boven de moeite uit. En wat zijn dat toch heerlijke momenten. Ik weet zeker dat er onder ons zijn die het vanmorgen zouden kunnen bevestigen vanuit hun eigen leven. Dat er van die tijden waren waarop ze er werkelijk bovenuit getild werden. He, die tijden waarin ze zicht hadden op de Heer. Waarin er misschien soms dwars tegen alles in een stuk vreugde was in hun hart. Ik heb eens gesproken met iemand die het ontzettend moeilijk had gehad in zijn leven. Ik ga er niet verder op in wat, het allemaal aan de orde, wat er allemaal aan de orde was. Maar wel dat er heel veel moeite waren. Maar die zei, toen in die donkere periode in mijn leven, werd ik er toch bovenuit getild. En was de Heere erbij. En heeft hij zijn woord waargemaakt. Zodat ik verder kon. En zo is het. Als je een adelaar omhoog ziet stijgen, dan denk je, hoe is het mogelijk? De Heere geeft kracht, zodat je er bovenuit komt. Zodat je niet alleen maar op die moeite ziet, zodat je er overheen ziet. Zodat je verder ziet, dan komt er weer perspectief, uitzicht. De Heere geeft kracht. Als wij vanmorgen dit woord zo ontvangen, gemeente. Als wij dan vanmorgen zo een ogenblik hierbij stilstaan. Dan kan ik me best voorstellen dat u misschien zegt, en waarom ervaar ik dan dikwijls zo weinig kracht? Zou het ook niet daarmee te maken kunnen hebben dat we veel te weinig de Heere echt verwachten? Ja, maar zegt u, ik verwacht de Heere wel. Ja, maar wat is dat, dat verwachten van u? Is dat nou niet eigenlijk meer dat met de armen over elkaar uitkijken naar de verlossing? Nee, verwachten is uw hart hechten aan het woord en de belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dat is verwachten. En u begrijpt het heel erg goed, gemeente, als wij alleen maar zien op de moeite. Als we alleen maar onze ogen richten op wat we zien. Ja, hoe kan het dan ook niet anders dan dat je wel eens bijzonder diep komt te zitten. De gebrokenheid die het gevolg is uiteindelijk van de zondeval is geweldig groot op deze wereld. We krijgen er allemaal ons deel van en sommigen krijgen er nog veel meer van dan anderen. Maar als we alleen maar zien op wat voor ogen is, hoe zou het dan niet anders dan moedeloos, donker gaan worden? Maar laten we de Heere verwachten. En dan geldt de belofte ook vandaag. Ook al is die eeuwen en eeuwen geleden gegeven. Maar die geldt ook voor vandaag. Die de Heere verwachten. Die zullen de kracht vernieuwen. Of dacht u dat u vandaag niet meer op die belofte van de Heere aan? Of dacht u dat de Heere vandaag anders is dan in de dagen van het volk in ballingschap? Nee, toch zeker. En daarom, Heer, laten we de Heere verwachten, gemeente. Laten we uitzien op zijn woord. Ons hart hechten aan zijn vaste belofte. Want dan zijn we mensen die door de psalmdichter zalig, welzalig worden gesproken. Welzalig. Als we al onze kracht en hulp alleen van hem verwachten. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Uw woord heeft vanmorgen weer in ons midden geklonken, Heere. En u heeft ons er zelf bij bepaald dat u af weet van wat er in ons leven aan de orde is. De mensen daar in de ballingschap die gingen vanwege het lange wachten klagen. Ons recht gaat aan onze God voorbij en onze wegen zijn voor hem verborgen. Maar u zei het, ach mensen, hoe is dat toch mogelijk? Ik de heilige, voor wie de volken niet anders zijn dan druppeltjes aan de emmer en stofjes aan de weegschaal. Ik, die almachtige, hoe zou ik nu niet weten wat er in uw leven aan de orde is? Maar heren, wat voor ons ook zo geweldig troostrijk is, dat is dat we mochten horen dat u niet alleen dat volk op die manier liet weten dat u ervan af weet, maar dat u ook die kracht wilde geven toen. En dat u het ook gezegd hebt, wie mij verwacht, die zal de kracht vernieuwen. En daar komt het voor ons toch ook op aan, heren, u verwachten. Niet afwachten. Niet met de armen over elkaar, maar verwachten, hopen op uw woord. Ons laten zakken en laten zinken op uw onfeilbare belofte. Heren, dat kan wel eens dwars tegen het gevoel ingaan. Maar het is wel de weg waarlangs u die kracht vernieuwt. Heren, dat we dat dan vanmorgen ook mochten begrijpen. We dragen ieder aan u op die vanmorgen in de kerk was of bij de kerktelefoon zat en het heeft moeten zeggen, ook in mijn leven is het zo donker. Ook ik heb zo'n moeilijke weg te gaan, heren, dat we daar vanmorgen toch niet alleen de weg gewezen gekregen hebben, maar dat we dan toch ook die weg echt mogen begaan, u verwachten, onze toevlucht tot u nemen. Heren, we zeggen u nam dank dat we zo vanmorgen rondom uw woord elkaar weer mochten ontmoeten. Ik wil ook vanmiddag de gemeente in getrouwheid weer samen doen komen. En ook dominee Klomp dan alles schenken wat hij nodig heeft om de gemeente te onderwijzen. Neem weg wat niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan en blijf ons aanzien. In uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. De slotzang is Psalm 27, vers 7. En zoals aangekondigd zingen we straks na de zegen nog twee coupletten van het Lutherlied. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.